Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws. Met onder andere Microsoft kondigt lokale zoekadvertenties aan. Er is wat commotie rondom de koop nu en betaal later besteloptie in webshops. Er zijn twee relevante updates vanuit GA4. We hebben bereikcijfers van ChatGPT in Nederland. En we sluiten af met ChatGPT in Snapchat. Maar eerst Daan gaan we het hebben over Google. En ook wel weer AI, wat toch de rode draad een beetje blijft. Want de vraag is, wordt Google Maggie de AI search assistent van Google? En een beetje vers van de pers, maar ook enerzijds lijkt het een lichte paniekreactie. Want wat is er precies aan de hand?
Ja, dat was breaking news van de New York Times, want die had inside information. Nou, dat ging vervolgens ook het hele internet over. Maar New York Times...
Dat was ook de enige bron, hè? Uiteindelijk.
Ja, de enige bron voor nu. Ja. Maar op zich klinkt allemaal wel redelijk plausibel. Want wat was er gebeurd intern bij Google? Er was natuurlijk al eerder wat paniek om ChatGPT. Dat ze zo'n Larry en Sergey, de twee oprichters, terug hadden gevraagd om even weer mee te denken van hoe gaan we dit varkentje wassen. Ja. En alle natuurlijk PR rondom alle tools die ze hebben uitgebracht.
Want Google heeft die achterstand op Microsoft. OpenAI. Hè?
Ja. Ze zijn nu met Bard gekomen en dan zie je ook wel dat een Bard is dan de ChatGPT van Google. En dan zie je ook wel dat het een product is wat ze natuurlijk in ontwikkeling hadden, maar wel redelijk overhaast, snel, experimenteel ding is. Lang niet zo compleet als alles wat Microsoft heeft. Enfin, toen gerinkelde de telefoon en schijnt dat Samsung heeft gebeld. Van, goh, hebben jullie nou wel iets klaar? Want anders zetten we Bing op onze smartphones als standaard zoekmachine.
Draait op Android, dus Google.
Ja.
En dus ook Chrome als browser bijvoorbeeld.
Ja.
En Google als zoekmachine, ja.
Ja, maar er zitten natuurlijk in die wereld zitten een hoop deals van wie is de standaard zoekmachine. Normaal betalen ze ook geld. Google betaalt geld aan ook een Samsung en aan op allerlei manieren, ook zelfs aan Apple. Okay. Om de standaard zoekmachine te mogen zijn. Dat zijn gewoon dikke deals die worden gesloten. Want dan heb je toegang tot de eindgebruiker. Dominante positie. En Google had natuurlijk de positie om dat te doen. Want
de beste zoekmachine.
Ja, je gaat gebruikers niet lastig vallen met een mindere zoekmachine op jouw telefoons. Maar ja, nu heeft Microsoft dus de innovaties en een nieuwe Bing. En waarschijnlijk hebben ze daar een goede pitch gehouden. Want toen heeft Microsoft dus wel Google gebeld van, nou, hebben jullie ook een soort tegenpitch? Ja. Want dit wordt wat spannender.
Ja.
En dat is eigenlijk denk ik voor de eerste keer dat Google hem echt ook in de business voelt van, oh shit. En wat ze hebben gedaan is dus een team bij elkaar gescrambled. Een soort, we kennen dat de olietanker en het speedbootje. Ja. Waar Google Search de olietanker is, die ze wel aan het bijsturen zijn en ook aan het blijven sturen. Mm-hmm. Dat ze dus ook een speedboot team van 160 man hebben gemaakt om onder de codenaam Maggie, hoe je het ook articuleert. Ik heb het alleen maar in tekst gelezen. Ik weet niet wat ze intern bij Google zeggen. Maar het is een soort werkgroepje van 160 man, wat dus inderdaad keihard aan het werken is om een soort nieuwe search bot of nieuwe search assistent heel snel op te tuigen. Om dus ook toch wel de concurrentie aan te kunnen gaan met alle andere partijen die nu ook opstaan met AI-bot oplossingen.
Maar dit is toch goed, het is een bericht van de New York Times. Nog niet per se bevestigd natuurlijk. Hè? Maar goed, de New York Times heeft waarschijnlijk betrouwbare bronnen waarop ze dit melden.
Ja, Microsoft zegt ook geen commentaar. Nee. Ja, die denken, houden lekker de kaarten tegen de barst, dat snap ik wel. Maar het is ook wel een heel plausibel scenario.
Wel, maar ik schrik wel van zo'n bericht dat dus Google niet nagedacht heeft misschien dat het de business gaat raken. Samsung belt en dreigt met misschien het opzeggen van die business. En dat er dan in paniek zo'n speedboat team neergezet wordt. Het lijkt wel alsof ze het helemaal niet onder controle hebben daar.
Ja, maar aan de ene kant, dus wat zou wel de goede reactie zijn? Ik denk vanuit de plek waar ze nu... Ja, ze hebben denk ik de roadmap...
Hadden ze toch al mee bezig moeten zijn dan? Dit hadden ze toch al toen OpenAI kwam, had Google dat speedbootje al moeten... Dat zou toch niet een reactie moeten zijn op zo'n belletje van Samsung?
Nee, dat is waar. Ze hadden natuurlijk eerder al dit soort scenario's al door kunnen denken. En toevallig deelde laatst nog onze vriend van de show, collega Thijs. Mm-hmm. Was op Twitter iets tegengekomen, Google Brain of zo. Dat één iemand 20 jaar geleden een soort demootje gemaakt van de Google zoekbalk. Wat als je tegen de Google zoekbalk kon praten?
Oh, ja.
Dat is gewoon eng. Dat is gewoon ChatGPT geworden,
nu
zeg
is,
maar, 20 jaar geleden. En toen, weet je, kon je dat al bedenken. Van wat als je gewoon elke willekeurige vraag kon stellen en dat gewoon een soort menselijke assistent met je meepraat. En dat is wat ze nu dus eigenlijk missen.
Kan. Ja, wat ze nu dus gemist hebben. Maar ik vraag me inderdaad af, hoe kunnen ze daar nu pas achter komen? Ik ben heel benieuwd wat er ook gaat komen, want hoe ver zijn ze dan echt? En we hebben het steeds over Google Bard. En nu komt er een Google Maggie-achtig term, product.
Ja, dat is natuurlijk het verschil tussen, net als ChatGPT, wat een soort experimenteel klooi er maar mee, chatbot ding is waar je simpel en toegankelijk mee kan praten.
Ja, het systeem, zeg maar.
Versus wat Bing natuurlijk ook heeft in Microsoft, is gewoon een volwaardige zoek machine met chatfuncties die real-time kan meezoeken. Dat is de Google Bard ook wel een beetje, maar die hebben net als Google, heeft ook volgens mij 5 jaar lang boven Gmail gestaan. Mm. Beta, experimenteel. En dat is nu dat Bard, denk ik ook. Dat is gewoon een wrappertje omheen gemaakt, zodat je het kan gebruiken als normale sterveling. Maar ook alleen maar in de VS en in Engeland. Ja. En wij, bijvoorbeeld hier in Nederland, als je geen VPN hebt, dan kun je het ook nog niet proberen. Dus ja, het...
Maar gaan ze dit recht trekken, denk je? Ik heb wel steeds meer signalen dat ik toch lichtelijk begin te twijfelen aan of Google dit...
Ik denk op korte termijn, eerlijk gezegd, niet. Op lange termijn, niet alleen ik, maar ook de rest van het internet en andere experts daarbij zien wel een voorsprong in Google wat betreft... Microsoft kan het ook veel data aan het hele internet crawlen. Hebben alleen Microsoft en Google. Mm-hmm. Op die manier, ook al met plaatsen en dat ze inlogs hebben, dat je een Google My Business hebt, allerlei adverteerders en dat
soort dingen. Het fundament van Google is eigenlijk beter, alleen ze weten ook niet te ontsluiten voor AI.
Nu met die plus AI, dat is nog echt een zwakte. Hmm. Maar als ze dat gaan ontdekken, op lange termijn denk ik dat Google een hele sterke datapositie heeft met goed gelabelde trainingsdata. Als je kijkt van, die zit eigenlijk op de beste set aan trainingsdata die er in de wereld bestaat van AI. OpenAI heeft dat niet zo goed voor elkaar. Die heeft daar nog veel te winnen. Maar die halen nu al, dus door de nieuwe technologie, al deels bij.
En met Bing, Nou, het blijft altijd weer spannend, dit soort ontwikkelingen. Maar wel ontwikkelingen over wat verder in de toekomst. Dus laten we het ook vooral weer hebben over het hier en nu. Bijvoorbeeld Microsoft en dus de Bing advertenties. Microsoft gaat nu ook, net als Google al een hele tijd heeft. Daar loopt Google dan weer voor.
Ja, dit is inderdaad, maar het thema is wel precies het gat waar Microsoft nog...
In het hier en nu is Google de sterkste, maar ze missen een beetje naar de brug naar de toekomst. En in de toekomst lijkt Microsoft nu heel een voorsprong te hebben. Ja. Maar in het hier en nu lopen ze echt nog achter op de toepassingen van Google.
Pinnetjes op de Google kaart waar je op kunt advertisen als je business in de buurt zoekt.
Ja, lokale advertenties inderdaad binnen de Maps, de Bing Maps optie dan. In Google bestaat al heel lang, kun je op adverteren. Maar nu kun je daar dus ook binnen Bing op adverteren. Binnen Microsoft is het dan binnen de zoekmachine van Bing, Bing Maps. Volgens mij gewoon heel logisch en waardevol. Wel goed om even te weten dat als je dat gebruikt, de local search, dat dat ook betekent dat je dat kunt gebruiken voor Bing.
Ja. En Bing ook Maps. Wat andere dingen inderdaad, waar ze nog inderdaad ketchup doen. Ketchup, niet de ketchup
saus. De ketchup saus, nee.
Het bijbenen is dat ze inderdaad ook custom matchlijsten bijvoorbeeld. Custom audiences.
Gaan ze meer mee.
Dat zit ook allemaal in die release erbij. Dus dat zijn allemaal dingen die heeft Google al lang gedaan, 2 jaar geleden. En daar komt Microsoft nu ook mee. Dus er gebeurt in ieder geval wat.
Ja, nou ja, het blijft interessant hoe zich dat ontwikkelt. Dan wat niet per se helemaal digital, maar wel iets waar je denk ik als webshop mee te maken gaat krijgen. Is dat er wat commotie lijkt te ontstaan rondom de... Ja, de koop nu, betaal later besteloptie in webshops. Ik weet niet, gebruik jij hem wel eens, Daan?
Ja, vaak wel. Als gemak inderdaad. Gewoon voor het retouren van spullen. Gewoon,
Afterpay is bekende, hè? Die heet inmiddels Rivety.
Ja.
Maar ook Klarna natuurlijk. Waarbij
dat
je eigenlijk
verreweg de G2 grootste.
Ja,
het is
de grootste inderdaad. En daar kun je dus betalen bestellen en later betalen. Op zich supermooi. Relatief weinig frictie voor de gebruiker en het bestelproces is een stuk eenvoudiger, want je hoeft veel minder
ik vind
handelingen
dat
te doen.
Met retouren inderdaad wel overzichtelijk. Als je weet bij een kledingwinkel, ik ben niet zo iemand die dan wat bestelt en 100% terugstuurt. Maar wel
je bestelt voor €500 en je rekent
3-4 broeken en er gaat wel 1 terug, zeg maar. Dat is bijna onvermijdelijk.
Maar het lijkt dus wel mis te gaan met deze dienst. En daarmee heeft de toezichtautoriteit Financiële Markten eigenlijk aan de bel getrokken. Die willen meer regelgeving. Het is namelijk zo dat dit dus geen lening, niet als lening gezien wordt. En dat betekent dus dat er veel minder regels gelden om dit te gaan gebruiken. Maar er zijn wel heel veel mensen die te laat gaan betalen. En dan begint die teller te lopen bij die partijen. En daar zijn ze relatief niet heel transparant over. Hè, wat dat nou betekent als je te laat betaalt.
Ja.
En dan komen er dus bijvoorbeeld ook eigen incassobureaus. Dus kunnen hun eigen beleid helemaal bepalen rondom incasso.
Dat is niet een extern incasso. Nee. Dus het is echt onderdeel van hun bedrijf. Dus
het is
een model. Ook.
Ja. En ook de incassokosten zijn echt hoog, boete en incassokosten. En uit de cijfers blijkt ook dat ze tussen de 20% en 40% van de totale omzet van die bedrijven komt uit de incasso-tak.
Zeg maar.
Dus het is gewoon een onderdeel van
de
business.
Gegenereerde business.
Dus AFM zegt nu van dat moet je afvragen of we dat moeten willen. En er zijn gewoon mensen die in de schuldhulpverlening komen. Doordat ze op deze manier heel veel betalen. En dan of heel veel kopen, te laat betalen, boetes krijgen, uitstel. En dat betekent dat niet wenselijk is. En aanbieders zijn misschien wel extra gebaat bij het onduidelijkheid over die betaaltermijn.
Ja,
dat het model
dus,
is.
Ja, want volgens mij argumenteren ze dus ook. Eigenlijk zijn het een soort verkapte kredietverstrekkers in die zin. En geen achteraf betalen optie.
Nee, en ook niet gratis, wat is het? Want het kost je meer als je niet op tijd betaalt. Dus het is inderdaad niet gewoon een kwestie van geld lenen en ja, daarmee loop je een risico. Hoewel je inderdaad, als je binnen de termijn betaalt, ja, er niet geen percentage overheen hoeft te betalen.
Ja.
Maar ja, het is wel een red flag. En ik, ja, van het gebruiker, want dat was eigenlijk een beetje het verwijt van het AVM, van ja, waarom doet de markt, reguleren ze zelf niet? Maar goed, jij zei net de voorbereiding ook al een beetje. Ja, als je een webshop hebt en je hebt deze optie, dan doe je er alles aan natuurlijk om zo frictieloos doorheen te gaan.
Ja, en er zijn natuurlijk een hoop wat wel in de handen en waar ook de incentives liggen voor een webshop, is het retourbeleid überhaupt optimaliseren. Dat is de hele markt mee bezig. Met retourprocessen, de broeken waar ik het over had, toch even zeggen van, hey, als je deze broek al hebt, dan zit deze waarschijnlijk te strak, niet kopen. Dat soort adviezen om retour te beperken.
Aan de voorkant. Veel beter aan de voorkant.
Maar ik zie niet de incentive voor een webshop, want er was ook een NOS-journalist, die had ook achteraan gebeld, een paar, de Zeeman gevraagd, die kwam met een oprecht goed antwoord van, wij kijken naar die data, maar we weten, het is echt een dilemma voor ons, want voor de andere 4 van de 5 is het gewoon een perfecte service. Werkt het conversieverhogend? Dat is de incentive voor de shops, hè? Efficiëntie, blije klanten, frictie wegnemen. En voor die andere, dan ga je zitten op van, ja, ga verstandig om met je kosten en je portemonnee. En het is niet eens dat een Zeeman of een IKEA, die ze dan hebben gevraagd, daar wat echt aan wat kunnen doen aan het gedrag van hun klanten. Ik bedoel, ja, het zit voor deel in de voorkant van, ze bieden het aan. Maar de rest van de hele beleving zit ook bij een Klarna en een Rivety. Dus wat kun je er als webshop nog aan?
Ja,
van die grote banners van, let op, geld lenen kost geld. Neem je de frictie weg, maak je het voor de andere mensen weer storender. Dus ja, is die zelfregulatie waar ze het over hebben van laat dat eerst maar eens gebeuren.
Zit geen prikkel voor die...
Zit geen prikkel, weinig controle ook.
Ja, ook.
Wat moet je erbij zetten? Bij de betaaloptie al een dikke disclaimer en een banner van let op. Ik denk dat je geen niemand mee uit de schuldhulpverlening houdt, zeg maar.
Nee. Maar het feit dat het dus een onderdeel van de business is wel iets om bewust van te zijn. En als marketeer en werk je bij een webshop, houd het even in de gaten. Want het kan natuurlijk ook een soort sentiment...
Het kan nu omslaan, want dit is iets wat langer speelt. Als de AFM volgend jaar zegt, ja, nou zijn het gewoon constructieve kredieten. Dan kun je die banners gaan ophangen die wij ook wel kennen, denk ik, van sommige klanten. Dan betekent gewoon overal, let op, geld lenen kost geld en van die banners erop.
Ja.
Dus,
je gaan waarschuwen. Ja. Hey, dan gaan we naar Google Analytics 4. Ik weet er inhoudelijk niet heel veel van, maar in ieder geval dacht ik wel een paar belangrijke updates om even te delen. Want ik kwam namelijk tegen van ook een vriend van de show, Wouter, hè, onze datamarketeer. Dat er schijnt nog een verschil te zijn tussen Universal Analytics en Google Analytics 4. Met name hoe je om moet gaan met conversies, hè? Hoe conversies worden geteld.
Ja, dat je het constant hebt ook van vorig jaar versus dit jaar.
Ja. En er is een nieuwe GA4 feature. En dus nu kun je instellen hoe je wilt dat de conversie wordt geteld. Bijvoorbeeld 1 keer per sessie, net als de doelen in Universal Analytics. Of juist per event. Ja. En door die keuze heb je dus meer invloed op het meten en hoe het gemeten wordt.
En dat maakt best wel veel uit. Want ik denk dat je dat ook echt per conversie.
Ja.
Want het is natuurlijk wat anders of je een checkout doet. Dat is natuurlijk gewoon per event is dat een conversie. Je kunt 2 transacties hebben per sessie natuurlijk. Of dat je inderdaad zegt, nee, het kan maar 1 keer. Want bijvoorbeeld een white paper aanvragen van een bepaald type.
Ja,
dat kun je wel 2 keer of 3 keer, 4 keer doen. Ja, het heeft misschien voor de gebruiker wel zin. Ja. Maar het is niet zo dat de conversie dan 4 keer zoveel waard is, zeg maar. Nee. Dus er zit nog wel wat verschil in. En dat is wel fijn dat nu, met name als je daar mee zat, dat het ene doel wel meerdere keren kon. Omdat het waardevol is, bijvoorbeeld een aankoop of een andere, iets wat direct geld oplevert, zeg maar. Versus conversies die niet uniek zijn en gewoon een knop die mensen 8 keer kunnen inrammen. Want dan krijg je een hele hoge gemiddelde conversie.
Ja, en dan gaan je cijfers eigenlijk verkeerd
Dus dat is best wel een nuttige feature om wat mee te kunnen.
Hij is heel belangrijk, daarom dacht ik het nog delen. Je kunt hem nog aanpassen en je moet wat mee gaan doen, maar dat is echt waardevol, denk ik. En dat geldt denk ik ook voor de volgende, mits je ook AB-testing doet, want daar hebben we het ook over gehad, dat hoe gaat het dan met die Google Optimize, stopt ermee? En hoe zorgen we dan toch dat je die data die je heel mooi in Analytics kreeg, eigenlijk van die Optimize test, hoe ga je daarmee om? Nou, er is ook een nieuwe GA4 feature voor. Want de integratie met AB testing tools wordt nu uitgerold. En het betekent dat er per testvariant een apart audience wordt aangemaakt, die je voor analyse in GA4 kunt gebruiken. Dat is wel heel waardevol. Want dat maakt dat je veel minder workarounds hoeft te creëren. Maar dat je ook als je aan het testen bent en dan precies die audience dus ook als een als een eigen audience krijgt van die testvariant en daar analyses mee kan doen.
Ja, want er zit natuurlijk veel meer data in je Google Analytics 4 en in BigQuery, zeg maar, dan in de AB testing tool.
Ja.
Want als je die implementeert, heb je vast wel page views en dat soort activiteiten.
Ja, maar niet de hele journey. Ja.
Waar we net over hadden, bijvoorbeeld doelen, ja. Events per keer of unieke conversies, daar kan verschil in zitten. Nou, dat zit allemaal in GA4. Dan kun je ook inderdaad de invloed zien van die verschillende audiences. Dus
het geeft aan dat ze die AB, de analyse, wel in GA4 beschikbaar maken. Wat natuurlijk weer de vraag was, de tooling niet meer, maar wel de analyse maken ze makkelijk.
Ja, voor mij een beetje goed. Wat we ook hadden voorspeld. Ja. Van Google gaat niet meer in de AB testen zelf, is het een beetje te ver van hun bedshow, zeg maar. Dus ze focussen op de core business en dat is het meetbaar maken.
En andere partijen kunnen gebruik maken van deze technologie, als ze hebben zelf de testtechnologie. Ja. Oké, dan gaan we naar ChatGPT komen dan weer uit.
Toch even een uitbrandetje.
GPT. Ja, toch weer uitbranden. Want jij kwam een cijfer tegen over een beetje een inschatting van het bereik. Hoeveel mensen gebruiken nou die chatbot in Nederland?
Ja, ik ben zelf ook wel gaan afvragen, want op een gegeven moment krijg je beroepsdeformatie, denk ik.
Ja, precies.
Dan denk je, ChatGPT, daar heeft iedereen van gehoord. Maar laatst ook al wat events mogen doen waar dan een publiek zit van een x-aantal mensen en ook iets meer gemiddelde Nederlanders. En dan vraag je uit en dan blijkt toch dat 20% er nog nooit van heeft gehoord.
Nee.
Denk, onder welke steen heb je gelegen? Maar goed, nogmaals, beroepsdeformatie.
Onze bubbel.
Onze bubbel. Luisteraars waarschijnlijk denken ook van, niemand. Ja, nee, die heb je. Ook wel mensen die het wel kennen, in nieuwssites hebben gelezen, maar het nog niet zelf hebben geprobeerd. Nu zie je dat 19% van de 13 tot 24-jarigen er nu van gebruik heeft gemaakt. In totaal, als je kijkt, dat is de jongere doelgroep, vind ik ook nog wel relatief weinig eigenlijk.
Ja.
Even kijken, echt heel specifiek, de studenten op school gaande, die hebben de helft.
Ja, dat snap ik.
Dus die zitten gewoon de use case, proefwerken, huiswerk, boekscripties, dat soort dingen.
Verslagen, samenvattingen.
En echt ook veel frequenter. In de afgelopen 3 dagen nog. En dan zie je die ratios heel erg omhoog. Maar in totaal ongeveer 1,5 miljoen Nederlanders. Nog niet superveel die het ook daadwerkelijk hebben gebruikt. Aan de ene kant superveel. November bestond het nog niet.
Nee, precies. Dat is ook wel een curve die gigantisch is.
Dus boom.
En je moet er moeite voor doen. Hè? Want kijk, Bing heeft het nog niet standaard in de zoekmachine. Je moet je idealiter een account aanmaken. Bij OpenAI wil je het frequent gaan gebruiken.
Ja, het voelt nog wel een beetje als
gemiddelde Nederlander zal dat niet zo snel doen.
Nee. En daarmee kom ik gelijk tot het volgende cijferfeitje. Want afgelopen dagen, het was al eerder wat nieuws geweest, 27 februari of zo, dat Snap van Snapchat ook in Snapchat een AI-bot had toegevoegd, maar dat was alleen voor Snap Plus gebruikers. Niet hoeveel
dat
mensen
niet veel,
niet gigantisch veel zijn, met name ook omdat de doelgroep juist jonger is. Maar dat zijn dus 2,5 miljoen gebruikers in Nederland. En 60% van de jongeren, tussen de 15 en 19, die gebruikt Snapchat op dagelijkse basis. Mm-hmm. Dus vergeet niet, dat is gewoon echt een grote groep.
Ja.
En wat die nu allemaal krijgen, zo in de loop van deze dag of afgelopen dagen, hier en daar, de een heeft het wel, de ander heeft het niet. Die hebben dus ook een chatbot van OpenAI, want daar draait het op, van Snap, in hun chat zitten, waarmee ze dus kunnen spelen en experimenteren.
Dus waar je staat gewoon chat met je vrienden normaal gesproken, kun je nu ook chatten met de bot, OpenAI bot van ChatGPT. En dus kun je eigenlijk alle vragen daar stellen die je anders via het platform zelf zou doen.
Wat ze zelf zeggen, wat Snap erover zegt, is van echt zo'n trivia feitjes. Advies over cadeautjes voor je BFF. Als je een hikingtripje wil plannen, wat ga ik eten vandaag? Probeer het, gooi het er lekker in. Het is nog experimenteel, zeg maar. Maar het is echt een soort avatarretje van jouw AI-assistent.
Ja.
En die komt er dus nu bij 2,5 miljoen gebruikers.
Ja, maar dat en dus een platform waar ze dagelijks, meerdere keren per dag zelfs in zitten.
Dus dat GFK-cijfer, dat is per vandaag nog weer 1 miljoen erbij, als het zo gaat. En dit is denk ik ook, dan hebben we de aflevering rond, waar Google dus bang voor is.
Ja.
Want dit is ook gewoon een soort verkapte searchbot, waar we ook eerder al over hebben gehad, dat Google bedreiging ziet, ook van wat zijn restaurants, een leuke plek om te gaan eten, dat die jongere doelgroep sneller naar TikTok gaan of Instagram om even wat inspiratie te krijgen. Ja, Snap hoeft dus maar zo'n AI-bot te introduceren en ze kunnen het ook in Snap vragen. Ja,
maar, en dat is natuurlijk het gevaar, dat als eenmaal die andere bot in dat soort apps zit, kom dan maar als Google weer tussen.
Weer tussen.
En helemaal als je niet heel veel meer te bieden hebt.
Ja.
Dus spannend daarin. Maar je ziet dus nu dat Snap wel voor Microsoft kiest en dit al gaat integreren.
Ja, en het het is wel echt zwaar experimenteel. Geef ze erbij aan.
Het is toch wel leuk, maar ook voor vrienden onderling. Het is ook super gaaf om mee te testen.
Je ziet
en te doen.
Ook allemaal van die use casetjes ontstaan. En hij heeft ook wat geheugen. Dus ze hebben ook wel echt iets erop gebouwd. Het is niet puur ChatGPT met een smaakje. Hij gaat ook leren van jouw voorkeur en dat soort dingen. En had ik nog meer zeggen?
Maar dit kan dankzij die API van. Zit ik even te denken, dus daardoor kun je ontsluiten en toepassen. En dan kun je nog weer eigen
geheugen
bijgeven. Zetten.
Voorkeuren, smaak en dat soort dingen. Ja. En dat wil ik zeggen voor degenen die Snapchat niet gebruiken. Voor een gemiddelde jongere is het eigenlijk net als je WhatsApp-groepen die je misschien hebt. Hè, met familie en vrienden. Een beetje van die circles, zeg maar.
Maar denk er maar eens over na als WhatsApp. Gewoon een extra contact krijgt en dat is de AI.
Dit is het effect ook wat het voor jongeren heeft. Want dat is de rol van Snap in het dagelijks leven. Weer gewoon een beetje chatten en met elkaar contact hebben in bepaalde groepen. Dat voor veel volwassenen is het ook een WhatsApp.
Ja.
Of voor veel de oudere generatie waar ik mezelf ook even toe reken, zeg maar. stel je voor dat daar inderdaad een AI-bot tussen zit die van alles kan vragen. Dan ga je niet meer naar je browser openen en weer in Google zoeken naar iets waar je even moet nadenken, hoe ga ik dit googlen?
Nee, dat is
gewoon frictieloos poef. Dus,
Nou, heel wat ontwikkelingen toch weer in de 2 weken tijd tussen deze afleveringen.
Ja, AI, vooral dankzij AI.
Dankzij AI inderdaad. Het houdt het levendig wat dat betreft. En ook weer veel misschien waarvan je denkt, hey, daar wil ik meer over weten. Ga dan naar de show notes van deze aflevering op advice.nl/podcast of onderin deze aflevering in jouw podcast app. Wil je reageren, vragen, ideeën, tips? Laat het weten via podcast@advice.nl en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen door je te abonneren op deze podcast. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.